Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, tof dat je weer luistert. Goed dat je bent aangesloten. De afgelopen weken hebben we geen afleveringen gehad en dat kwam natuurlijk door mijn vakantie. Ik heb een heerlijke tijd gehad met mijn gezin in Zuid-Frankrijk. Echt een tijd van opladen, maar ook echt heerlijk genieten met elkaar. En ik hoop ook dat jij een goede zomer hebt, dat je een heerlijke vakantie hebt gehad of nog tegemoet gaat. Of misschien ben je op dit moment op vakantie. Hoe dan ook is dit natuurlijk een prachtige tijd van rust en ook een tijd van afstemmen op God. Van hey, wat wilt u doen? Tijd om te reflecteren, maar ook echt om te genieten. De Bijbel roept ons op meerdere plekken op om echt te genieten van het harde werk, van de opbrengst van ons harde werk. Dus dat mag ook zeker. Prediker is wat dat betreft echt een goed boek. Vlak voor de zomervakantie heb ik samen nog met Neline, mijn vrouw, een podcast opgenomen. Een homebuilders podcast. Die kan je vinden op YouTube of op Spotify via homebuilders. Over op vakantie gaan. Dus als je nou nog tips nodig hebt van hey, hoe ga je nou op een goede manier je vakantie in, luister die ook zeker te weten. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over voorbeden. Een prachtig thema en ik geloof ook een noodzakelijk thema, waarvan ik soms ook denk dat het onderbelicht is, maar waarin de Bijbel ons heel duidelijk laat zien dat het ontzettend belangrijk is. En dat er ook ontzettend veel, ja, hoe zou ik dat eens zeggen, mee te behalen valt. Klinkt misschien een beetje resultaatgericht, maar ik geloof echt dat als we groeien in het doen van voorbeden, ja, dat we ook meer van Gods kracht en heerlijkheid gaan zien hier op aarde. Het is een mega belangrijk ding. Het brengt een ommekeer in situaties, ja, die onomkeerbaar lijken. En in het hele Nieuwe Testament zie je regelmatig, zeker van Paulus, oproepen om te bidden. Zegt hij ook, bid ook voor ons, bid voor mij. Bid dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van de mond, weet je wel. En Paulus was een soort superapostel, zo zien we hem natuurlijk. Maar hij had net zo goed de voorbeden nodig van de gelovigen, van de heiligen. En daarom zegt hij dat ook zo vaak en daarom zien we dat ook zoveel in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, dat God heel veel waarde hecht aan voorbeden. Nou, voorbeden is natuurlijk dus dat je voor iemand bidt. Voor iets of iemand. Veel mensen, we hebben natuurlijk best wel een hele grote beweging van intimiteit met God, die ook heel goed is, heel belangrijk. Het is nodig dat je intimiteit hebt met God, zodat je je identiteit ontdekt, zodat je gaat ontdekken wie je bent in Hem. En daarom is intiem gebed met God absoluut noodzakelijk, maar ik zie ook nog wel eens dat daardoor soms het onderwerp voorbeden als het ware ondergesneeuwd wordt. Weet je, je hebt intiem gebed, je hebt tijd met God, je hebt gebed voor dingen, je hebt gebed voor jezelf, voor je gezin, maar voorbeden betekent echt dat je voor iets of voor iemand bidt en dat kost natuurlijk iets van jezelf vaak. En daarom denk ik dat het soms iets te onderbelicht is en daarom is het ook goed om hierover te hebben, want ook in Jesaja 59 zie je, God is gewoon boos, gewoon ontzet staat er. Wat zoiets betekent als gewoon verbolgen. Omdat hij geen voorbidder kan vinden in het volk Israël. Er is niemand die voorbeden doet. En God maakt zich daar druk om. Heeft God ons gebed dan nodig? Nee, niet per se. Maar hij kiest ervoor om samen te werken met de mensen. En hij draagt het op in zijn woord. Door zijn profeten en apostelen. Om voorbeden te doen voor anderen. Nou, waarvoor doe je dan voorbeden? Ja, voor mensen, voor dingen die uitzichtloos lijken, voor dingen die niet loskomen en die niet in de orde van Gods Koninkrijk zijn. Denk aan zonde, denk aan verkeerde gedachtenpatronen, structuren, verkeerde culturen, maar ook dingen zoals ziekte. Dus je bidt natuurlijk dat mensen genezen worden, je bidt dat mensen zich bekeren, je bidt dat structuren zich gaan veranderen, je bidt dat Gods geest gaat bewegen ergens in. Dat is waar je voorbeden voor doet. Nou, wat doet voorbeden dan? Waarom is het dan zo belangrijk? Omdat er heel veel mensen in situaties zitten waarbij ze zichzelf voor een deel of volledig van God hebben afgesloten of zich zo voelen. En dus voorbeden is altijd voor anderen. En sommige anderen, soms zitten mensen in een situatie waarin ze zelf niet kunnen bidden. Ik zie dat regelmatig, weet je wel. Dat iemand zegt, ja, ik ben zo gebroken, ik ben zo moe. Of ik vraag me af of hier ooit nog iets in gaat veranderen. Soms is het voor mensen echt lastig om zelf ergens voor te bidden. Ik merk het ook wel eens bij mezelf. Soms is iets zo hopeloos voor je gevoel dat de moed je in de schoenen zinkt om zelf te bidden. En dan is het zo belangrijk om te weten dat ten eerste Jezus voor je bidt. Ja, dat staat in de Bijbel op meerdere plekken, in Romeinen 10, Hebreeën 7, in Johannes 2, dat hij is onze voorbidder. Hij pleit bij de Vader voor alle heiligen. En ook Romeinen 8 leert ons dat de Heilige Geest door ons heen tot God bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met andere woorden, soms kunnen we niet meer dan zuchten, omdat we gewoon geen woorden hebben. Maar de Heilige Geest die bidt daar doorheen. En dat staat er in Romeinen 8, denk ergens in de buurt van vers 24, 25... dat hij door ons heen bidt naar de wil van de Vader. Zo belangrijk. Ga ik vandaag ook over hebben, dat je gaat leren bidden naar de wil van de Vader voor andere mensen. En dat vraagt gewoon volharding. Maar als we bidden naar zijn wil, zegt Jacobus 1, dan zal hij ons absoluut verhoren. Dus het is zo essentieel dat we ontdekken wat zijn wil is, dat we daarna gaan bidden en dat we daarin blijven volharden, zodat we ook een ommekeer gaan zien in situaties. En Nehemia was een absolute voorbidder. In Nehemia 1 kan je lezen dat hij het nieuws hoort over de stad Jeruzalem die er kapot bij ligt. De muren zijn kapot, de poorten zijn verbrand. En hij krijgt dat bericht te horen. En het eerste wat hij doet is niet dat hij zegt, oh, wat een dommerikke. Weet je wel, nee. Hij scheurt zijn kleren. Hij pakt een tijd van vaste gebed en rouw en hij gaat gewoon bidden. Hij gaat volbeden doen. Hij vraagt plaatsvervangende vergeving. Weet je wel, hij vraagt vergeving voor zijn familie. Hij vraagt vergeving voor zijn volk aan God. En hij gaat die onderste weg tot het moment. En dan denk je, dan gaat God ingrijpen. En dat doet God ook. Door wie? Door Nehemia heen. En dat is mooi aan voorbeden. Vaak leidt voorbeden, helpt ons om iets in die situatie te gaan doen. En dan gaan we zien dat God ons wil gebruiken om zijn wil uit te voeren hier op aarde. Daarom zegt Jezus ook, ik ben maar met één ding gekomen om de wil van de Vader te doen. Ik doe niet anders dan de wil van de Vader. En ook wij mogen dat doen, de wil van de Vader. Gewoon simpelweg. En dat ontdek je alleen maar als je liefde voor mensen hebt. Als je liefde voor de dingen van God hebt. En als je daar in voorbeden je naar uitstrekt. Nou, ik moest denken aan 4 do's en don'ts. Ik heb 2 don'ts en 2 do's als het gaat om voorbeden doen. Ik hoop dat ik je daarbij kan helpen om deze dingen te gaan doen. Zodat je ook gaat groeien. Gaat groeien in het voorbeden doen van anderen. Ik pak even 1 tekst erbij. Ik moest denken bij 2 don'ts. Moest ik denken aan Hiskia. Hiskia is een koning van Juda geweest. En hij heeft een heleboel dingen goed gedaan. Hij was onder andere degene die de vijver van Siloam bouwde. Die het levende water naar binnen bracht, om het zo te zeggen. Hij was degene die in tijden van oorlog Gods aangezicht zocht. Maar hij was ook degene die de diensten in de tempel, de tempeldienst eigenlijk weer herstelde. Degene die ervoor zorgde dat het volk weer ging doen wat ze moesten doen. En het volk van Israël had natuurlijk allerlei verschillende feestdagen waar ze zich aan moesten houden. En een van die dingen was het Pascha. Maar ze waren dat kwijtgeraakt. Ze deden dat niet meer. En hij had het verlangen om dat weer te herstellen. Dus hij doet dat. Hij herstelt die tempeldienst om het Pascha weer te gaan vieren. En dan stuurt hij boden uit in heel Israël om mensen daar naartoe te halen. Om samen met hem het Pascha te vieren. En samen met de anderen. En dan zie je een aantal principes in dat verhaal die heel belangrijk zijn. En ik denk het allereerste belangrijke als het gaat om voorbeden doen, is dat we moeten stoppen zelf met veroordelen. Dus niet veroordelen, maar voorbeden. Qua letters niet een heel groot verschil, maar qua uitwerking wel een gigantisch verschil. Want wat gebeurt er nou vaak als we mensen dingen zien doen die niet in de lijn met Gods wil zijn? Ja, dan voelen we natuurlijk aan alles van, dit is niet goed. En heel veel mensen hebben dan ook de neiging om daar van alles van te gaan vinden en dat ook te gaan benoemen en daarbij dingen te gaan zeggen over iets of over iemand of over een kerk of over een cultuur of over een leidersteam of whatever. Maar de Bijbel laat ons heel duidelijk zien dat we niet moeten veroordelen. Want dezelfde maat waarmee wij oordelen, zullen wij zelf geoordeeld worden. Je bent niet geroepen om jezelf boven God te stellen. En dat is denk ik heel belangrijk. Wanneer we mensen gaan veroordelen, dan gaan we zelf op de rechterstoel van God zitten. Gaan we zeggen, joh, dit is niet goed, dat is niet goed. Dit en dat moet er gaan gebeuren met diegene. We nemen eigenlijk de plek van God in en we zetten onszelf als het ware boven God. Terwijl voorbeden juist betekent dat wij tussen God en de ander gaan staan. Voorbeden betekent dat je op de bres springt. Ja, misschien is dat een beetje een onduidelijk spreekwoord voor je, maar een bres is een gat in de muur. En wat je doet is dat je in dat gat gaat staan. En als iemand voorbeden nodig heeft, omdat diegene zelf niet kan bidden of omdat diegene in zonde leeft of wat dan ook, ontstaat er een gat natuurlijk tussen diegene en tussen God. En wat je doet met voorbeden is dat je in dat gat springt. Dus als je gaat veroordelen, sta je boven God. Maar als je gaat voorbidden, dan ga je staan in het gat tussen die ander en tussen God. En je ziet dat in 2 Kronieken 30. Dan zijn al die mensen die zijn naar dat Paasga gekomen, maar ze hebben zich niet geheiligd. En er waren allerlei rituelen die ervoor nodig waren voor de mensen om heilig genoeg te zijn, als het ware. En dan zie je in 2 Kronieken 30 vers 18 dat veel uit het volk hadden zich niet gereinigd en toch aten zij het Paasga. Maar ze aten het ook niet zoals het voorgeschreven was. Dus en ze hadden zich niet geheiligd en ze aten het op de verkeerde manier. Terwijl God heel duidelijk had gezegd hoe ze het moesten doen. En Hiskia gaat dan niet met dat vingertje staan te wijzen. Nee, hij ziet dat. En wat hij gaat doen is, zie je vers 18, Hiskia bad echter voor hen. Dus hij ging niet boven God staan, maar hij ging tussen hen en God instaan. En hij zei, laat de Heere die goed is verzoening doen voor hem die er met heel zijn hart op gericht is om de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken. Al is dat niet volgens de geboden, volgens de reinheid die past bij het heiligdom. En dan zegt vers 20, en de Heere verhoorde Hiskia en hij genas het volk. Dus het gevolg van de voorbeden van Hiskia was dat God zijn hand uitstrekte naar het volk en het volk genas. Als wij anderen gaan veroordelen, dan gaan we staan boven God. Maar als wij voorbeden gaan doen, als we gaan voorbidden, dan gaan we staan in het gat tussen mensen en tussen God. En dan zie je in dit verhaal dat God zijn hand uitstrekt en dat hij het volk geneest. En daarom is het zo belangrijk dat we voorbeden gaan doen en niet veroordelen. Dus de eerste don't is don't veroordeel. Ga niet veroordelen, maar richt je juist op voorbeden doen. De tweede don't waar ik aan moest denken was zwak niet af in het gebed. In Efeze 6 vers 19... of 6 vers 20 zegt Paulus tegen de gelovigen in Efeze, zegt hij, bid daarom bij elke gelegenheid met volharding voor alle heiligen. En dit is zo belangrijk. Voorbeden voor alle heiligen met volharding. En dan zegt hij dus ook in elke gelegenheid. Ik heb de tekst even opgeschreven uit mijn hoofd. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon aan je voorlezen. Efeze 6. Even kijken. Efeze 6, vers 18, vers 18. Hij heeft het eerst over die hele wapenrusting. Dat zwaard, de borstharnas, al die goede dingen die zo belangrijk zijn in die geestelijke strijd die we te voeren hebben. Die wapenrusting is voor een geestelijke strijd, niet voor een chille strijd of voor een cruise vakantie, maar echt voor een geestelijke strijd die we doen. En dan sluit hij eigenlijk dat ding af. Er zijn 6 elementen in die hele wapenrusting. Het is de omgording van de middel, de riem, het borstharnas van gerechtigheid, schoenen met de breedheid van het evangelie, het schild van geloof, de helm van zaligheid en de zwaard van het geest, dat is het woord. En hij zegt, gebruik deze dingen, pas ze toe in die geestelijke strijd. En dan sluit hij af met een 7e ding. En dan zegt hij, terwijl je al die andere dingen doet, moet je ook, terwijl u, vers 18, bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik zeg het eigenlijk altijd zo. Deze tekst zegt, voorbeden doen voor alle heiligen met volharding. 3x V. En dan moet ik altijd denken aan de VVV-bon. Want hij zegt dan ook, hij begint dat vers met bij elke gelegenheid. Zo'n VVV-bon die kan je werkelijk volgens mij overal inleveren. Volgens mij kan je die nog bij de fietsenmaker inleveren. Of bij de kruidvat als je een snoepje koopt. Zo'n VVV-bon kan je altijd gebruiken. En dat is dus de kracht die wij hebben. Voorbeden kan je altijd doen bij elke gelegenheid. Er is geen enkele gelegenheid waarbij je niet hoeft te bidden. Geen enkele. Geen enkele gelegenheid waarbij je niet hoeft te bidden. En dan zegt hij dus, waakzaam met volharding. Het is zo belangrijk, met volharding. Wij als gelovigen, wij moeten leren om met volharding te bidden. Het is niet zo dat na 1 of 2 gebedjes gelijk alles zomaar veranderd is. Kan wel. Maar vaak, veel vaker, zijn wonderen of situaties die omgekeerd worden, zijn situaties in progress, zijn wonderen in progress. En God beweegt op de gebeden van de heiligen. En daarom is het zo belangrijk dat we volharding nodig hebben. En als je meerdere podcasts van mij hebt geluisterd over het thema geloof of gebed, dan ga je ontdekken dat dit altijd in verweven zit. We hebben volharding nodig. Waarom? Om de wil van God te ontdekken. We hebben het nodig om de wil van God te ontdekken. En daarbij moeten we geduldig zijn. Moeten we afwachten, moeten we zoeken, moeten we bidden, moeten we smeken. Maar niet afzwakken. We moeten niet stoppen na 2 of 3 gebeden. We moeten net zo lang blijven doorbidden over bepaalde dingen, totdat we weten wat Gods wil is en naar zijn wil kunnen bidden. Daarom is het nodig dat we volharding nodig hebben. Dus de tweede don't is: zwak niet af, maar volhard in het gebed. Bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking. Volhard in het gebed. Dus dat waren de twee don'ts die ik op mijn hart had. Dan heb ik nog 2 do's. En die tweede doel, of de eerste doel is: ontdek zijn wil, bid in de geest. Bid in de geest. Efeze 6 vers 18 zegt dus ook: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest. Als er 1 ding is wat ik heb ontdekt, is dat we heel vaak geneigd zijn om te bidden met ons verstand. En dan zeggen we dingen als: Heer, als het uw wil is, dan. Daarmee zeggen we eigenlijk natuurlijk dat we zijn wil niet kennen. En als we zijn wil niet kennen, kunnen we ook niet bidden naar zijn wil. En worden onze gebeden ook niet verhoord. Want God verhoort gebeden die naar zijn wil zijn, zegt Jacobus 1. Of God, in deze situatie weten we het niet, blablabla. En dan gaan we een soort van om de hete brei heen draaien. En bidden we niet met autoriteit, bidden we niet met vurigheid. En bidden we ook niet naar zijn wil, maar bidden we met ons verstand. Hè? Dus met ons verstand zien we dingen en daar gaan we naar bidden. Dus we gaan menselijke oplossingen gaan we aandragen bij God, alsof wij hem zouden moeten vertellen wat hij moet doen. Ik gebruik vaak het voorbeeld dat als ik aan mijn vrouw vraag of ze koffie mee wil nemen uit de supermarkt, dan zeg ik ook niet tegen haar naar welk gangpad ze moet of welke kleur of welke. Ik zeg gewoon: schat, wil je koffie meenemen? En zegt ze: ja, dat is goed. Ik ga dan niet allemaal daaromheen instructies geven over wat Lien zou moeten doen. Nee, ik vraag gewoon: wil je koffie meenemen? En met ons verstand bidden, dan doen we dat heel vaak. Gaan we een beetje om de hete brei heen lopen draaien. Maar we moeten bidden in de geest. Dus dat betekent dat we ons in de eerste instantie toeleggen: Oké, Heer, ik wil zoeken naar uw wil. En wilt u mij openbaren waar ik voor mag bidden? Dat is luisterend bidden. Ga je eerst luisteren naar Gods stem. Waar mag ik voor bidden? Waar mag ik naar zoeken? En dan ga je gewoon aan de slag met gebed. En naarmate je dat vaker doet en daar meer en meer in volhardt, dan ga je ook meer en meer zijn wil ontdekken. En pas dan kan je ook bidden naar zijn wil. Het is zo nodig dat we zijn wil gaan ontdekken. En dat kan alleen als we bidden in de geest en als we afstemmen op hem en luisteren naar zijn stem. Luisteren naar wat hij wil. En dat vraagt gewoon tijd. Dat vraagt aandacht en niet een quick fix met ons verstand. Ja, want God beweegt soms op, hoe zeg je dat, ondoorgrondelijke wegen. Dingen zijn soms met ons verstand, zijn ze absoluut van de zotte. Maar in het geestelijke wil God op zo'n manier bewegen. Waarom had Jezus het nodig om met spuug en modder iemand te genezen? I don't know. Ik heb geen idee. En met je verstand is het nogal behoorlijk bizar om dat te doen. Maar Jezus deed het. Waarom? De wil van God was aan hem geopenbaard. En daarom deed hij het. En daarom werd die man genezen. Dus we moeten zoeken naar zijn wil. Dus bidden in de geest. Als je zijn wil nog niet weet, of je twijfelt erover, of je vindt dat moeilijk, en je bidt in tongen, doe dat dan. De Bijbel zegt dat door te bidden in tongen bouwen we onszelf op, bouwen we ons geloof op. En gaan we vaak zien dat door wat we bidden in tongen, zetten we het werk van de Heilige Geest vrij in onze geest. En dan mag je ook bidden voor vertalingen of voor bijkomende beelden, dromen, visioenen, waarin je zijn wil meer en meer gaat ontdekken. Dus de eerste doel is: ontdek zijn wil. Bid in de geest. Leg je daarop toe. Bid in tongen als je nog niet weet. En dat gaat natuurlijk verder op die eerste, op die tweede don't waar we het net over hadden. Dat je dus moet volharden. Want je kan alleen als je volhardt, kan je zijn wil ontdekken. Dus ik had 2 don'ts: niet veroordelen. Dat is de eerste. En de tweede don't is: zwak niet af. Hè, volhard dus in het gebed. En dan de eerste doel is: ontdek zijn wil. Leg je daarop toe. En als laatste, de laatste doel: wees vurig en wees rechtvaardig. Even terug naar dat verhaal van Hizkia waar we het net over hadden. In dat verhaal zie je dat hij ook van het volk vraagt om zich te bekeren. En dat hij dat zelf ook doet, dat ze zichzelf heiligen. En ik geloof echt in het gebed van rechtvaardige mensen. Jacobus 5, vers 16. Die gaan we ook even lezen. Lijkt me wel goed. Dat is een goede tekst. Jacobus 5 sluit af met de kracht van het gebed en gaat een stuk over zieke zalving. En dan zegt hij in vers 16, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Het is zo belangrijk om open te zijn over dingen die niet goed gaan, zodat we voor elkaar kunnen bidden en dus ook gezond worden. En dan zegt vers 16b, een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Niet een krachtig gebed van Jan met de korte achternaam, maar een krachtig gebed van een rechtvaardige, die brengt veel tot stand. Dus in de eerste plaats moet je zelf een rechtvaardige zijn. En je kan alleen rechtvaardig zijn in en door Jezus Christus. Dus de Bijbel zegt dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot zijn troon, omdat hij ons rechtvaardig heeft gemaakt. Dus Jezus is degene die met zijn bloed gerechtigheid heeft gebracht voor ons, waardoor wij rechtvaardig voor God mogen staan. Dus dat is een positie die je jezelf moet aanmeten, omdat je die gekregen hebt in Jezus Christus. En dat is ook een positie waar je naar moet leven. Dus de tweede doel is, wees rechtvaardig en bid krachtig en vurig. Want vers 17 zegt, Elia was een mens, net zoals wij, en hij deed een vurig gebed. Hij deed een vurig gebed. Dat het niet zou regenen en het regende niet op aarde. Het gaat over dat verhaal rondom die Baalpriesters op de berg, waarbij Elia het vuur uit de hemel bidt. Daarvoor heeft hij gebeden dat het niet zou regenen. Daarna bidt hij dat het wel zou regenen. Daar gaat dit verhaal over. Hij bidt dat het niet zou regenen en het regende niet. En hij bad opnieuw, vers 18, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Elia was een rechtvaardige man. En hij bad tot God dat het niet zou regenen en het regende niet. Waarom? Het was in de wil van God. Elia was rechtvaardig en hij bad vurig en krachtig. Oh, dat is zo belangrijk. Soms zeggen mensen, moet het allemaal zo luid? Ja. Ik wou zeggen nee, maar ja, ja, absoluut. Weet je, kan God ons niet horen dan? Nee, daar gaat het niet om. Maar de Bijbel leert ons dat we een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dus dat is een gebed met autoriteit. Dat is een gebed met moed. Dat is een gebed met geloof voor de dingen die God wil doen. Kan alleen als je zijn wil weet, als je met volharding bidt, als je door blijft bidden. Dus als je voorbeden aan het doen bent voor anderen, bid vurig, bid krachtig vanuit de rechtvaardigheid die je hebt gekregen. Naar de wil van God, zwak niet af. En het laatste, veroordeel mensen absoluut niet. Ga niet mensen zitten veroordelen die misschien iets doen wat eigenlijk jouw eigen wond of angst is. Maar ga juist voorbeden doen voor ze. Dus even een korte recap. Voorbeden is belangrijk. Het zet de wil van God in beweging voor de mensen waar je voor bidt. God vraagt het van ons. Het is zijn opdracht vanuit het woord van God om te bidden voor anderen als ze dat zelf niet kunnen of soms zelfs ook niet willen. Een paar dingen die daarbij dus belangrijk zijn. Veroordeel niet. Blijf volharden in het gebed. Ontdek de wil van God. Wees vurig, krachtig en rechtvaardig in je gebed. En nogmaals, echt blijf daarin volharden. Zoek naar zijn wil. Bid naar zijn wil. En dan ga je zien dat er grote en bijzondere dingen gaan gebeuren. Als je voor anderen en voor dingen blijft bidden in volharding, gaat God absoluut bewegen. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven, in jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.